Goedemiddag allemaal. Wat hebben we een lekker volle zaal hier op een mooie decembernamiddag om 5:00. Fijn dat jullie allemaal er zijn. Er zijn heel veel gasten. Ik wens jullie allemaal een enorm hartelijk welkom namens de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Eindhoven. En ja, ik denk op zo'n moment als dit, het is niet alleen dat je welkom bent namens ons of degene die dit georganiseerd hebben, maar ik geloof dat je ook hier welkom bent namens God. Ik denk dat God jou ziet zitten, letterlijk en figuurlijk. En als je mij dan gaat vragen, hoe weet je dat dan, Hans? Ja, dan zeg ik, ja, dat weet ik, dat kan ik niet bewijzen. En voor sommige mensen is het daarmee dan ook klaar. Als je het niet kan bewijzen, dan is het niet zo, hè? Want zo werkt wetenschap. Dus geloof en wetenschap kunnen met elkaar op gespannen voet staan. Daarom hebben wij daarvoor een spreker die zometeen nog even door Menno verder geïntroduceerd wordt. Dus ik hou het even bij een welkom voor jullie allen. Nogmaals, wat mij betreft namens de NGK, maar ook namens God die jou ziet zitten. En dat was al zo voordat je bestond. En dat is het eerste lied wat we nu gaan zingen met de band. We zingen twee liederen en daarna zal Menno onze spreker introduceren. En ik zou ook nog vertellen dat er straks, een beetje aan het einde van deze bijeenkomst, een collecte wordt gehouden. En de bestemming van de collecte is het jeugdwerk, wat we hier doen. Dus dan weten jullie dat vast.
Wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat hij van je houdt, gaf hij zijn eigen zoon. En nu is alles klaar wanneer jij komt. Kom tot de Vader. Kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij hem bekend. De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt, daarmee is alles klaar wanneer hij komt. En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat hij van je hield, gaf hij zijn eigen zoon. Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij hem bekend. De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt, daarmee is alles klaar wanneer je komt. Kom tot de Vader. Kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij hem bekend. De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt, daarmee is alles klaar wanneer hij komt. De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt. Totdat je komt. Is nieuw elke dag, van mooie zonsopgang tot heldere nacht. De dauw in de morgen, het daglicht breekt door. Bezing met de schepping in koor. God is zo groot, oneindig groot.
Ja, hallo, welkom allemaal. Ik wil je graag de spreker van vanavond even voorstellen. De spreker is Chris Kruse, die zit daar. Chris heeft 40 jaar wetenschappelijk werk gedaan, onder andere bij Solvay Pharmaceuticals en de Universiteit van Amsterdam, waar hij op dit moment hoogleraar geneesmiddelenonderzoek is. Hiernaast is hij als ouderling actief binnen zijn eigen kerk. En ja, ik denk dat het een heel interessant verhaal zal worden. Ik wil ook nog even zeggen dat jullie na afloop nog even welkom zijn om na te praten en wat te drinken in de zaal hiernaast. Dan zal ik nog graag even bidden voor de spreker en voor de dienst. Trouwe en machtige Vader, dank u wel dat we met z'n allen hier bij elkaar mogen komen. Heer God, dat we met zoveel zijn, geeft aan dat het thema leeft voor mensen en dat mensen moeite hebben met dit thema. Wilt u daarom Chris zegenen als hij zijn woord gaat doen? Wilt u de discussies die hieruit volgen vruchtbaar laten zijn? Wilt u ons helpen om iets uit het verhaal te halen en uit de discussies iets waardoor we weer iets dichter bij u mogen komen? Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen.
Menno, hartelijk dank. Ook de band voor de mooie start van deze bijeenkomst. Wat geweldig dat er zoveel mensen zijn. Ik word er bijna verlegen van. Toen jullie binnenkwamen, toen klonk het lied Awesome God. Weet iemand wat awesome betekent? Geweldig, gaaf. Het raakt het niet helemaal. Juist. Ontzagwekkend, dat betekent awesome. En ontzagwekkend, dat zeggen we dus over God. En dan denken we aan twee dingen. Dan denken we aan het feit dat hij schepper is, dat hij alles heeft geschapen, alles heeft gemaakt. En dan denken we ook aan zijn liefde. Dus enerzijds zijn almacht en anderzijds zijn liefde. En in de meeste kerkdiensten gaat het over dat tweede, over de liefde. De liefde voor God, dat hij je ziet staan, dat hij er voor je is, dat hij je zonde vergeeft, dat je op hem kan vertrouwen. Deze bijeenkomst willen we ons met name richten op dat eerste aspect van God, zijn almacht. En dan denken we natuurlijk aan het feit dat hij schepper is, dat hij alles wat om ons heen gemaakt heeft. En daar kan je op twee manieren naar kijken, naar die schepping. Je kan er naar kijken als gelovige en je kunt er ook naar kijken als wetenschapper. En op allebei de manieren verzamel je kennis over de schepping. Als je als gelovige kijkt, dan leer je hoe machtig God is, hoe geweldig mooi hij alles gemaakt heeft. Ongelooflijk, ik zal daar vanmiddag ook nog wat meer over vertellen. Hoe groot de schepping is, hoe klein de schepping is, hoe complex de schepping is. Raak je diep, diep van onder de indruk. Als wetenschapper kijk je op een andere manier. Je kijkt systematisch. Je bedenkt proefjes, je bedenkt theorieën en je probeert kennis te verwerven over hoe de schepping in elkaar zit. Natuurwetenschap. Natuurweten, hè, het ding te weten, natuurwetenschap, dat is dus je probeert kennis over de natuur te krijgen. Nou levert die kennis allerlei feiten op. En over die feiten kun je allerlei theorieën bedenken. En nou zijn er veel mensen die zeggen die feiten van de wetenschap en de theorieën die je daarover kunt bedenken, die zijn in strijd met de Bijbel. Dat is ook wat. Daar zit je nou als gelovige. Kun je dan als gelovige nog wel wetenschapper zijn? Ik ben dat 40 jaar lang geweest. En hoe langer ik het ben, des te meer ik onder de indruk ben geraakt van die grote God. Dat ik toch een echte, serieuze wetenschapper ben. Ik kom jullie dus vanmiddag duidelijk maken dat iets wat onmogelijk is in de ogen van velen, van veel seculiere, van veel atheïstische mensen. Ik kom jullie vertellen dat het heel goed mogelijk is. En dat het prachtig is om wetenschap te doen, om dat als gelovige te doen. En daar gaan we een bepaald traject voor afleggen, ook vanmiddag. Ik heb zo gedacht, we doen eerst wat blokjes, dan zet ik jullie ook een beetje aan het werk. En daarna die blokjes gaan we weer zingen, dan komt de band hier weer staan en daarna hou ik een overdenking. Het zal niet lang duren, maar toch wel een kwartiertje, denk ik zo. En die overdenking is eigenlijk een beetje een voorproefje op een cursus die ik heb. Die heet Geloof en Natuurwetenschap. Die geef ik in allemaal kerken. En ik kom ook hier. Ik kom eind januari, begin februari, kom ik 2 maandagavonden, meen ik dat we hebben afgesproken, kom 2 maandagavonden hier. En dan ga ik je cursus geven, dan krijg je een mooie uitdraai van. En dan kunt u het allemaal nog eens veel uitvoeriger horen. Dit is een soort voorproefje, een soort appetizer. Nou, die blokjes die zijn zo opgebouwd, die blokjes hebben een thema. Dat komt zo wel, zo komt het eerste blokje voor, misschien nu al. Oh, wacht, dat kom ik zelf doen. Wacht even, ik word over. Ik word ook aan het werk gezet. Ja, kijk maar. Het eerste blokje gaat over geloof en wetenschap. En hoe is elk blokje opgebouwd? We gaan eerst naar de Bijbel. We gaan eerst Bijbel lezen. Dat zijn 3 teksten, die gaan we zo ook lezen. Die teksten gaan over hoe een gelovige naar de schepping kijkt. En daarna gaan we met elkaar praten over de stelling. Dat is een stelling, hè? Dat is niet iets wat u als de eindwijsheid van deze dag moet meenemen. En die stelling is: wetenschap is rationeel en geeft betrouwbare kennis. Geloof is niet rationeel en geeft geen betrouwbare kennis. Dat is iets wat je hoort. Dat is iets wat onze jongeren horen als ze gaan studeren. Belachelijk, je gelooft. Moet je niet geloven, ook niet een spaghetti monster. Belachelijk. Wetenschap, daar gaat het om. Met wetenschap kun je overal komen. Alle vragen in de wereld kun je met wetenschap oplossen. Dat horen onze jongeren. Ze gaan studeren en ze raken in conflict. Nou, daar wil ik heel graag jullie van verlossen vanmiddag. Dus de bedoeling is, we gaan zo eerst lezen. En daarna gaat u met elkaar over die stelling praten. U vormt maar kleine groepjes, van naar voren en naar achter, of met de buren. Zie maar hoe u dat doet. En daarna zal ik een paar reacties vragen uit de zaal. Dan zeg ik er nog wat over en dan gaan we naar het tweede blokje. Goed? Nou, ook als u het niet goed vindt, doen we het toch. Goed, nou, dan stel ik voor dat we nu naar de Bijbel, naar het woord dat God ons heeft overgeleverd, gaan luisteren. En ik geloof dat, dan heb ik die naam hier staan, Martha Knol, die gaat voor ons de lezing doen van deze 3 Bijbelgedeeltes. Martha, is Martha in de zaal? Martha komt helemaal van achteruit. Heel goed. Martha, aan jou het woord.
De hemel en de aarde zijn ontstaan door de woorden van God. Alles wat we zien is dus ontstaan uit iets dat we niet kunnen zien. Dat begrijpen we omdat we geloven. Een lied van David voor een zangleider. De hemel laat de macht van God zien. De hemel vertelt aan alle mensen hoe machtig God is. De hoge hemel laat aan iedereen zien wat God gemaakt heeft. De zon, de maan en de sterren. De hemel vertelt het elke dag. De hemel zegt het iedere nacht in een heel eigen taal. Het is geen gewone taal, geen taal met woorden. Het is een taal zonder geluid. Toch gaat het bericht de hele aarde over. Het gaat de hele wereld rond. God gaf de zoon een plaats aan de hemel. Elke ochtend komt de zon stralend tevoorschijn. Dan begint hij de weg die hij elke dag gaat. Aan het einde van de hemel komt de zon op, aan het andere einde gaat hij onder. Zo geeft hij warmte aan de hele aarde. De Heer heeft de hemel gemaakt, de sterren zijn er omdat hij heeft gesproken. Hij heeft het water van de zee verzameld, hij bewaart het als een kostbare schat. Laat de hele wereld de Heer vereren, laat iedereen eerbied voor hem hebben, want de Heer sprak en alles was er. Hij zei één woord en alles bestond.
Dat is dus geloofstaal wat we nu hoorden. Zo kijkt de gelovige naar de schepping, naar het heelal, naar de zon en de maan. En zo begrijpen we als gelovigen dat het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Lijkt wel een oerknal, hè? Nou, ik stel nu voor dat jullie met elkaar gaan praten over die eerste stelling. Want ja, dit is wat de gelovige zegt. Maar ja, is dat nou rationeel? Hoe kan je daar wat mee? Dus wat vind je van de stelling Wetenschap is rationeel en geeft betrouwbare kennis. In tegenstelling tot geloof, dat is niet rationeel en geeft geen betrouwbare kennis. Praat er even over met elkaar en dan gaan we zo wat meningen uit de zaal verzamelen. Wie is het ermee eens, wie is het er niet mee eens? Een heel luid geroezemoes fijn dat jullie meteen zo hierover in gesprek gaan met elkaar. Kennelijk zijn jullie dat wel gewend, hè, zoiets. Een beetje groepswerk, een beetje samen de dingen doen. Nou, we zijn toch wel benieuwd wat daaruit is gekomen. Menno die gaat met de microfoon langs. Wie wil daar wat over zeggen? Wie is het met de stelling eens? Ja, vertel maar waarom. Of een beetje eens, zit er wel een kern van waarheid in.
Nou, we hebben het hier even gedis. We hebben hier even gepraat. En we kwamen eigenlijk al heel snel tot de conclusie dat we het in ieder geval wel eens waren over de stelling van wetenschap. Dan benader je betrouwbare kennis rationeler dan dat je dat doet met het geloof. En we waren het niet helemaal eens met de stelling in het opzicht van wetenschap is rationeel. Want wetenschap kan tegelijkertijd ook heel irrationeel zijn. En als je dan naar het geloof kijkt, geloof is niet rationeel. Of even kijken hoor. Ja, het geloof is irrationeel, maar het kan ook juist weer rationeel zijn. Dus in dat opzicht waren we het minder eens met de stelling.
Dankjewel, een hele mooie reactie. Wie nog meer? Er zijn vast nog wel wat meer impressies. Daar rechts uit de flank, daar is ook iemand die daarover iets over wil zeggen. Dat is altijd mooi, hè? Want meestal hoef je dan als spreker haast niks meer te zeggen. Dan is alles al gezegd. Ja, ga je gang.
Nou, wetenschap is menselijk. En mensen kunnen fouten maken. Dus dan is het niet helemaal betrouwbaar.
Heel goed, heel goed. Fijn, fijn, fijn. Dankjewel. Wie nog meer? Wie doet nog meer een duit in het zakje? Ja, hier vooraan, achteraan nog. Die meneer achteraan en dan die meneer vooraan en dan gaan we het samenvatten. Daar helemaal links achteraan. Je ziet hem nauwelijks, maar hij is er wel.
Wetenschap is ons beperkt. Dingen die vandaag de dag als ontzettend waar worden gezien, blijken morgen achterhaald. En dat ik ben zelf arts en dat heb ik zelf tig keer meegemaakt, dat je jarenlang iets denkt. Bijvoorbeeld iemand met een maagsfeer, dat heeft te maken met zijn psychosociale gesteldheid. Ja? En op een gegeven moment ontdekt er iemand dat het komt door een bacterie. Nou, dat is een paradigma shift. Het is ineens iets totaal anders.
Ja.
Nou, dat wil ik maar even als voorbeeld geven dat wetenschap erg beperkt is.
Ja, paradigma, dat woord houden we even vast. Daar ga ik zo nog iets over vertellen. En dan hadden we hier links vooraan nog een meneer. Leren we nog een nieuw woord ook vanmiddag. Paradigma. Ja. Ga je gang.
Ik mis een aantal woorden in die stelling. Want ik ben geneigd om te denken van wetenschap is rationeel. Ja, dat klopt. Hè? Maar dat denk ik ook van. Het is eigenlijk zuivere wetenschap zou gebaseerd moeten zijn op rationaliteit. En dan zitten twee extra woorden in, natuurlijk de zuivere wetenschap. En het zou gebaseerd moeten zijn op die rationaliteit. En de kennis die je daarmee ontwikkelt, is dan inderdaad in principe betrouwbaar. Maar de vraag is van, hoe zuiver is de wetenschap? En is dat wel puur rationaliteit? En aan de andere kant ook nog eens een keer, is alles wat niet rationeel is ook per definitie onbetrouwbaar?
Dankjewel. Ja, het is zo met stellingen. Stellingen zijn altijd ongenuanceerd. Daarom zijn het ook stellingen, want dan heb je iets om over te praten. Nou, ik denk bijna alles wat ik had willen zeggen is ook gezegd door jullie. Heel fijn. Ik wil even op dat woord paradigma ingaan. Kijk, hoe werkt wetenschap? Wetenschap bestudeert de werkelijkheid. Maar de werkelijkheid is veel te complex om in zijn geheel te bestuderen. Wat doe je als wetenschap? Je gaat de werkelijkheid een beetje reduceren, een beetje inperken. Dat heet reductionisme. Methodisch reductionisme. Er is niks mis mee, dat is prima. En dan ga je proefjes bedenken en dan krijg je resultaten uit en dan leer je iets over de werkelijkheid. Maar dat is maar een klein deel van de werkelijkheid. Dus de wetenschap die bestudeert altijd in een bepaalde setting, een kunstmatige setting vaak, de werkelijkheid. En hoe beslis je nou wat je gaat onderzoeken? Dat doe je vaak doordat je een bepaalde vooronderstelling hebt. En dat heet een paradigma. Een paradigma is iets wat alle mensen denken ergens over. Bijvoorbeeld, alles is ontstaan uit levenloze materie. Dat is een paradigma, dat is een manier van denken. Daar gaat iedereen in dat spoor denken. En als dat waar is, nou, dan zou ik dit en dit proefje kunnen doen, want dan moet dat ook zo zijn. En dus zo werkt wetenschap. Het is beperkt, het gaat met bepaalde vooronderstellingen. Dus zo rationeel is dat helemaal niet, want die vooronderstellingen zijn vaak helemaal niet goed onderbouwd. En zo worden resultaten verkregen. Wetenschap is ook mensenwerk, is ook gezegd. Mensen zijn in wezen helemaal niet rationeel. Dat doen we wel alsof we rationeel zijn, maar we zijn het helemaal niet. We doen eigenlijk alles op gevoel. Het onderbuikgevoel. We worden heel erg gedreven door gevoelens. En dat is ook in wetenschap zo. Wetenschap is mensenwerk. En ik heb een tijdje lopen nadenken, hoe kan ik dat nou kort en bondig onder woorden brengen? En dat doe ik als volgt. Wetenschap is onzeker weten over dingen die je wel kunt begrijpen. En geloof is zeker weten over dingen die je niet kunt begrijpen. En dat is denk ik het hele eigen. Goed, onzeker weten. De wetenschap heeft allerlei theorieën. Er wordt net verteld hoe een maagzweer tot stand komt. Dat is een theorie, blijkt later niet waar te zijn. Heel veel wetenschappers hebben jarenlang de oerknaltheorie aangehangen. Heel veel andere wetenschappers zeggen nu, dat is helemaal niet waar, dat kan niet, dat bestaat niet. Dat het zo. Dus alle wetenschappelijke theorieën, die komen een keer aan hun eind. Dus wetenschappelijke kennis is onzekere kennis, beperkte kennis. Daarom is het nog wel heel waardevol, maar je moet het altijd binnen zijn goede context bekijken. En er nooit al te veel van onder de indruk zijn. Goed, en van geloof raak er maar rustig wel heel erg van onder de indruk. Geloof is zeker weten. Wij geloven in iets en een betrouwbare God. Dus dat is ons vaste rotspunt en daar kan nooit iemand doen wankelen. Goed, nou, gaan we naar het tweede blokje. En voor het tweede blokje gaan we, dan moet ik weer iets doen, gaan we weer lezen eerst. Drie gedeelten uit de Bijbel. En die gaan dan met name over het feit dat wij als mensen kennelijk, wonderlijk genoeg, zo gemaakt zijn dat wij kennis kunnen vergaren over die schepping. Waar is onze voorlezer? Waar is Martha? Zit weer helemaal achterin. Loopt weer helemaal naar voren. Martha gaat nu lezen. Eerst Psalm 8, vers 4 tot 7. Dan Psalm 111, vers 2. En dan Jeremia 51, vers 15 tot 19. Martha.
Ik kijk naar de hemel die u hebt gemaakt. Ik kijk naar de maan en de sterren die daar een plaats hebt gegeven. En ik denk, een mens is niet belangrijk. En toch denkt u aan hem. Een mens is maar klein en toch vergeet u hem niet. U hebt de mensen veel macht gegeven. Ze zijn bijna zo machtig als goden. Ze mogen heersen over alles op aarde. U hebt hen alles gegeven. De schapen en de koeien, die dieren op het land, ook de vogels in de lucht en de vissen in de zee. Alle dieren in het water. Heer onze Heer, groot is uw macht overal op aarde. Want hij heeft geweldige dingen gedaan. Zijn daden geven mensen vreugde. Laat niemand zijn wonderen vergeten. De Heer die machtig en wijs is, heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij zette de aarde vast en plaatste de hemel daarboven. Als de Heer spreekt, stroomt het water uit de hemel. De wolken haalt hij van ver, van het einde van de aarde. De Heer brengt ook de regen en de bliksem, en uit zijn hemel stuurt hij de wind. Daarom is het dom om beelden te vereren. De kunstenaars moeten zich schamen voor wat ze gemaakt hebben. Want die beelden zijn niet echt. Er zit geen leven in. Ze zijn waardeloos. Als het moment van de straf komt, zullen ze van de aarde verdwijnen. De God van Israël is heel anders. Hij heeft alles gemaakt. En Israël is zijn eigen volk. Zijn naam is Machtige Heer.
wel. Bijna goddelijk heeft God ons gemaakt. Hij heeft ons verstand gegeven en wij kunnen zijn schepping onderzoeken. En wij kunnen daar vol verwondering van raken. Ik wil graag nou dat jullie even met elkaar spreken over de stelling. Om God te leren kennen is de schepping, is de natuur net zo belangrijk als de Bijbel. Wat vind je daarvan? Werkt dat zo bij jou? Praat er maar even over. Ja, we gaan weer verzamelen. Fijn dat jullie daar zo mooi over in gesprek zijn. Maar we willen wel graag horen wat er zo'n beetje is besproken. Wie wil hier iets over zeggen, over deze stelling? Ja, achter in de zaal. Net zo belangrijk. Nou, ja.
Ja, wij praten hierover en wij komen eigenlijk tot de conclusie dat het voor ons of voor mij wel zo is. Misschien wel belangrijker. Omdat je God, omdat ik in God in de natuur terugzie, meer dan in de Bijbel. Bijvoorbeeld, als ik zaterdagavond op de bank zit met een heerlijk speciaal biertje, dan denk ik, ja, is de natuur toch mooi.
Ja, en in de Bijbel staat dat één glas wijn goed voor je is, hè? Dus dat klopt er ook mee, ja.
Ja, voor ons was het... als ik door een microscoop kijk, tot de kleinste dingetjes, als we naar de sterren kijken, naar die hele grote nevels, ja, is gewoon geweldig. Dat heeft God ook allemaal gemaakt. Dus in die zin vinden wij de natuur net zo belangrijk. Of misschien inderdaad belangrijker.
Dank je. Ja, mooi. Vooraan, oh, hier middenin nog eentje. Links, midden, ja. Heel goed.
Ja, ik denk dat het allebei even belangrijk is. Want als dezelfde God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, dezelfde God als die de Bijbel geschreven heeft, dan zou dat verhaal met elkaar moeten overeenstemmen en elkaar moeten aanvullen en elkaar moeten bewijzen, zeg maar. En dat is denk ik ook wat we vandaag de dag zien. Dus ik denk dat je ze allebei nodig hebt, dat ze elkaar juist bevestigen.
Ja, dankjewel. Heel goed, heel mooi. Nog een laatste. Daar in het midden nog.
Ja, ik vond eigenlijk wel van dat naar de natuur kijken. Dat is alsof je naar het museum gaat om daar de werken van God te aanschouwen. Maar dat je dan, zeg maar, in de Bijbel, dat is dan net zoiets als dat je bij de schilder thuis komt en hem persoonlijk kan ontmoeten. Dus ja, dat was een metafoor.
Dank u. Een metafoor betekent een vergelijking, hè? Oké, okay. Nou, we laten het hierbij. Er is ook een geloofsbelijdenis die we ook allemaal onderschrijven, de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 2 staat: hoe kun je God kennen? En dan staat er als eerste: we kunnen God kennen uit de natuur. Maar dan staat er haastig achteraan, maar nog volkomener, uit zijn openbaring uit de Bijbel. Dus onze geloofsbelijdenis zegt ook: kijk naar de natuur, dan zie je God. Kijk in de Bijbel, dan leer je hem nog beter kennen. Dus aanvullend. En ik denk ook dat dat wel de strekking is van het meeste wat gezegd is. Maar dat eerste, dat we dus God kunnen kennen uit de natuur, dat is in onze traditie best wel een beetje ondergesneeuwd. Je kunt echt God kijken, je kunt ontzettend onder de indruk raken van zijn almacht. Zeker als je wetenschap doet, als je ziet hoe kunstig alles in elkaar zit, hoe een cel werkt, hoe leven in elkaar zit. Het is iets onvoorstelbaar moois en daar moet een enorm groot ontwerper, een enorm groot brein achter zitten. En zo kun je enorm onder de indruk raken. En in de Bijbel gaat het eigenlijk meer over Gods verlossingsplan. Hij heeft dit allemaal gemaakt, hij heeft er een bedoeling mee. Wat voor bedoeling heeft hij die mee? En dat leer je natuurlijk uit de Bijbel. En wat is mijn rol daarin? Wat is mijn plekje daarin? Dat kun je uit de Bijbel halen. Mooi, we gaan naar de derde stelling toe. Het derde blokje. Al zitten we hier heel laat vanavond nog. En dat gaat over evolutie en schepping. Dat is misschien waar velen ook voor gekomen zijn vanavond. Want juist op die twee woorden, evolutie en schepping, daar spitst de tegenstelling zich vaak op toe. Als je wetenschapper bent, geloof je in evolutie. En als je gelovige bent, geloof je in schepping. Dat kan niet allebei waar zijn, dus heb je een conflict. Dus dan zijn de poppen aan het dansen. Nou, en ik hoop jullie vanmiddag te overtuigen dat het helemaal niet nodig is. We gaan over de schepping lezen. Want de Bijbel zegt er ook iets over. De Bijbel zegt iets over schepping. En we gaan dat beroemde hoofdstuk Genesis 1 lezen. En dat zal Sophie van der Veen voor ons doen. Dat is Sophie. Sophie leest een aantal versen uit Genesis 1, niet het hele hoofdstuk. En ik heb die versen eruit gepakt waarin God echt iets doet. God doet wat. Je moet goed luisteren. 5 dingen doet God in die eerste scheppingsweek. Dat gaan we nu horen.
In het begin maakte God de hemel en de aarde. De aarde was leeg en verlaten. Overal was water en alles was donker. En er waaide een hevige wind over het water. Toen zei God: er moet licht komen. En er kwam licht. God zag hoe mooi het licht was. Hij scheidde het licht in het donker en het donker. Het licht noemde hij dag en het donker noemde hij nacht. Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag. God zei: er moet van alles groeien op het land. Planten met zaad en bomen met vruchten. En zo gebeurde het. Op het land kwamen allerlei planten met zaad en allerlei bomen met vruchten. En God zag hoe mooi het was. God zei: het water moet vol leven zijn, vol met allerlei dieren. En boven de aarde, in de lucht, moeten vogels vliegen. God maakte de grote zeedieren en alle kleine waterdieren. Het water was vol dieren. Hij maakte ook alle soorten vogels. En God zag hoe mooi het was. God zei: ook op het land moeten allerlei dieren komen. Wilde en tamme dieren. En heel kleine dieren. En zo gebeurde het. God maakte de dieren, alle wilde en tamme dieren en alle kleine dieren. En God zag hoe mooi het was. God zei, nu wil ik mensen maken. Ze moeten op mij lijken. Ze zullen de baas zijn over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. En ook over het vee, over alle kleine dieren en over de hele aarde. Toen maakte God de mensen. Hij maakte ze zo dat ze op hem leken. Hij maakte ze als man en als vrouw. God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het heel mooi was. Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag.
Dan lezen we dus dat God allerlei dingen heeft gedaan, actief ingegrepen. God maakte dit, God maakte dat. Hij maakte de materie, hij maakte leven, hij maakte planten, hij maakte dieren, hij maakte mensen. Achtereenvolgens deed hij dat. Eigenlijk klopt dat ook helemaal met wat de wetenschap ons aan feiten geeft, dat het allemaal achtereenvolgens is ontstaan. Klopt Genesis 1 heel mooi mee. Toch de stelling nu, als de evolutietheorie waar is, kan je niet meer geloven in een schepper. Kan je niet meer geloven in Genesis 1. Dat is wat onze jongeren horen als ze, misschien al hier op een middelbare school, je hebt hier natuurlijk ook seculiere middelbare scholen, geen geïnformeerde middelbare scholen, ik kom uit Amersfoort, dat is zo'n bolwerk van geïnformeerde, kent u wel. Zegt u misschien al van, jullie gaan allemaal naar middelbare scholen waar je dat misschien ook al hoort. Want zo hoor je het zeker op de universiteit. Dus geloof in een schepper, dat kan echt niet meer. Dat was voor vroeger, het was achterlijk, het was achterhaald. En nu zijn we opgestegen naar een hoger kennisniveau. En nu weten we, die schepper, het is leuk bedacht, maar het is niet waar. Ik ga daar eens over praten met elkaar. Ja. Prachtig. De mensen. Heerlijk om jullie zo bezig te zien. En dat maakt het voor mij ook wat eenvoudiger allemaal. Reacties graag op deze stelling. Dit is wel een hele kraker dit, hè. Het is ook weer ongenuanceerd natuurlijk de stelling. Dat hoort ook bij stellingen. Ja, ik zie daar een jonge dame die duidelijk bij de jongeren hoort. En zij gaat vertellen wat zij hebben besproken. Ja.
Nou, wij hadden zeg maar, als je bij de schepping, daar staat het allemaal van de eerste dag tot de tweede dag. Als je nou die dagen loslaat en het wat uitstrekt over misschien een, nou ja, in het ergste geval zelfs een miljoen aantal jaren. Dan kun je de evolutietheorie zien als een verklaring van de schepping. En pin me er niet op vast, maar ik heb jaren geleden, heb ik ooit een keer een artikel gelezen dat er voor de schepping meer bewijs is dan voor de evolutietheorie.
Mooi, daar ga ik zo ook iets over zeggen. Wij blijven vrienden, denk ik. Ja.
Ja, wij hadden het erover en ik dacht, in de schepping is God de oorzaak van het leven. De oorzaak van het leven. In de evolutietheorie is het toeval de oorzaak van het leven. Dus als je ze samen zou nemen, komt het eigenlijk op neer dat God het toeval is. En als God het toeval is, dan is de hele Bijbel toeval, dan is Jezus toeval. En dat gaat voor mij niet echt samen eigenlijk.
Oké, dankjewel. Mooi, mooi onder woorden gebracht ook. Ja, ik zie daar nog een jonge man in een blauw shirtje. Vertel maar.
Ik zou zeggen, je zou in de evolutietheorie kunnen geloven en in een schepper, maar niet in de evolutietheorie en de schepper van de Bijbel. Want het evolutieverhaal en het schepperverhaal in de Bijbel, staat haaks op elkaar. Ik hoorde net mevrouw daar zeggen, als je die dagen loslaat en daar miljoenen jaren in zet, of miljarden jaren, dan heb je een probleem. Want als je in Exodus 20 kijkt naar de wet die door God gegeven wordt, zegt hij duidelijk, ik maakte alles in 6 dagen en op de 7e dag rust ik. Maar dat hij zegt niet 6 miljoenen jaren of 6 miljarden jaren. Dat staat dus haaks op de Bijbel.
Ja, dus oké, duidelijk. Ja? Ja, ik zie hier nog een mevrouw.
Oké, ik wil er even een reactie op geven. Want het staat ook in de Bijbel. 1 dag voor God is voor een mens 1000 jaar.
Oké, ja, dan spitsen we het toe op de duur van de dagen. Zou ik ze ook wat over zeggen? Nog 1 reactie van iemand die nog niet aan het woord is geweest. Daarachter? Of maak je alleen een zenuwtrekje? Oké. Ja, die meneer daar in het midden.
Nou, wat mij wel eens opvalt bij deze discussies, is we proberen het allemaal zo wettisch kloppend te maken. En dat zou ik los willen laten. Ik weet niet hoe, ik weet niet waarom, maar probeer het allemaal niet te veel naar de letter, de punt en de komma kloppend te maken. Probeer die grote lijn van die Bijbel te volgen.
Ja, dank u wel. Mooi, nou dat waren mooie reacties, ook heel, toch wel best wel verschillend. Is ook wel een weerspiegeling van hoe er onder christenen geworsteld wordt met dit probleem. En het probleem wordt heel vaak verzorgd doordat het woord evolutie, daar heeft ieder zo zijn eigen gedachte bij. Kijk, er is evolutie. Daar is geen discussie over mogelijk. Dat zit in ons eigen lichaam. We hebben een immuunsysteem en het immuunsysteem kan zich razendsnel aanpassen aan de allerlei gevaren die in ons lichaam binnendringen en kan de binnendringer uitschakelen door gericht een eiwit te maken en die te binden en te elimineren. Dus evolutie, dat iets ontstaat uit levende materie, dat is iets wat we dagelijks meemaken. En we zien ook binnen soorten dat er een enorme kracht zit om aan te passen aan de omstandigheden. Dat is iets wat we allemaal kunnen waarnemen. Dus God heeft soorten zo geschapen dat daar binnen een grote verscheidenheid is en grote vermogen om je aan te passen. Dat hoort bij de schepping. Dus in die zin is evolutie voluit ook een Bijbels gegeven. Daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. in die zin. Nou, kun je ook, evolutie wordt ook vaak toegepast op miljarden jaren. Nou, dat is eigenlijk strikt genomen, hoort dat niet bij de evolutietheorie, want die tijden zijn alleen nodig om de evolutietheorie aannemelijk te maken. Want de evolutietheorie, zoals die in de wetenschap ook gebruikt wordt, die zegt namelijk dat uit dode materie leven kan ontstaan. Dat er zomaar een cel gevormd kan worden uit een aantal basischemicaliën. Die zegt dat als je dat eenmaal hebt, dat er dan zomaar planten ontstaan, dat er zomaar dieren ontstaan, dat er ook zomaar een mens ontstaat met geest, met ethische vermogens, met kunst enzovoort. Dat zegt de evolutietheorie. En dat is natuurlijk onvoorstelbaar onwaarschijnlijk. En om die onwaarschijnlijkheid een beetje tegemoet te komen, heeft men tijd nodig. Als je maar lang genoeg wacht, is alles wat onwaarschijnlijk is, is mogelijk. Dat is. Nou, en die tijdrekening, daar wil ik ook wat over zeggen. Ik zei het net ook in een groepje. Je moet zowel de tijdrekening van de wetenschap als de tijdrekening vanuit de Bijbel. Mensen die zeggen, in de Bijbel kan je uitrekenen, zoveel duizend jaar oud. Die moet je beide met een korreltje zout nemen. Kan ik jullie aanraden. En dat geeft al heel veel ontspanning. Wat die meneer daar zei is helemaal waar. We moeten niet proberen het allemaal precies te verklaren. De tijdrekening in de wetenschap gaan uit van een aantal aannames. Het gaat nu te ver om daarop in te gaan. Als u er meer wil weten, komt u naar de cursus. Hoef je niks voor te betalen hoor. Ik word er nu. Daar zitten een aantal aannames in. Die zijn helemaal niet zo onwaarschijnlijk, maar het zijn wel aannames. En als die niet gelden, dan zijn die miljarden jaren, die staan natuurlijk ook een beetje te schudden. Maar ik geloof zelf ook dat de aarde oud is. Heel oud, geloof ik zelf. De aanwijzingen zijn uit dermate verschillende bronnen dat het zo is. En ik denk dat dat ook helemaal niet in tegenspraak is met de Bijbel. Want wat zegt Genesis 1? We hebben daarover gelezen. In stappen heeft God alles klaargemaakt. En dan wordt het woord dagen gebruikt. Nou, ik heb heel veel respect voor mensen die zeggen, het staat ook in het 10 geboden, dat de dagen moet niet over zeuren zijn, daar 24 uur stopt. Dat is het. God houdt ons niet voor het lapje. Maar ja, in de Bijbel staat ook Christus, ik ben de deur. Is Christus een deur? Toch niet? Dat is een deur daar. Daar gaat net dicht. Dus dat is beeldspraak. En dagen, ik denk dat ermee bedoeld wordt, en ik bevind me daar in goed gezelschap van goede oud-testamentische, dit zijn werkdagen van God. Dat wordt met het woord dagen bedoeld. En als je Genesis 1 nauwkeurig leest, geldt voor 5 van die 7 dagen zelfs, dat het heel onwaarschijnlijk is dat dagen van 24 uur waren. Sowieso van de eerste 3, want toen was er nog helemaal geen zon. En toen was het dag-nacht-ritme er nog niet zoals nu. De 7e dag, die duurt nog. Is dat wel eens opgevallen? Is dat nergens in de Bijbel dat de 7e dag klaar was? De 7e dag duurt nog. Hoe lang is dat al wel niet? Dus dat is ook een hele lange dag. En de 6e dag, als je dat nauwkeurig analyseert, die wordt uitgewerkt in Genesis 2. Daar staat in wat op die 6e dag allemaal gebeurde. Daaruit blijkt ook dat het geen dag van 24 uur geweest zou zijn. Dus. Maar goed, als iemand zegt, ik houd er toch bij, ik zal de laatste zijn die hem dat geloof wil afnemen. Maar ik denk dus dat het niet nodig is om op die manier met de Bijbel om te gaan. Op die manier die tijdrekening te doen. Goed. Dus evolutie en schepping kan denk ik heel goed samengaan. Ik denk dat God het zo heeft geschapen dat er evolutie mogelijk is. Dat hoort bij de kracht van de schepping. Dat je kan aanpassen. Dat je niet zomaar bij de eerste beste windvlaag omwaait. Maar evolutie, zoals de atheïsten het oppassen, als een proces waarbij alles door toeval is ontstaan en we geen God en geen schepper meer nodig hebben. Daarvoor, dat is wel in strijd. En dat is trouwens ook geen opbrengst van de natuurwetenschap. De natuurwetenschap kan dat nooit als een bewijs geven. Natuurwetenschap is een beperkte exercitie met proefjes, met stellingen. Die kan zo'n bijna metafysische stelling nooit poneren. Dus als in die zin, evolutionisme noemen we dat, dat noemen we geen evolutietheorie, maar evolutionisme is strijdig met theïsme. Theïsme zeg je, er is een God die alles gemaakt heeft. Evolutionisme zeg je, nee, er is geen God, er is toeval alleen maar. Goed, oké. Wij hebben nu de 3 blokjes gehad. We zijn weer toe aan even wat los zingen en dan gaat de band ons bij helpen. En daarna doe ik de overdenking. Thank you. Dank. Prachtig om zo over God te zingen. Als je onder de indruk raakt van de natuur, dan ben je des te meer verwonderd dat zo'n machtige God ons wil liefhebben. En dan ga je zijn liefde ook steeds meer op waarde schatten. Ik wil een korte overdenking houden. Ik moet tenslotte ook nog iets presenteren. Maar ik hou het kort, dat beloof ik u. Dus u zult wel veel missen, maar nogmaals, u kunt naar de cursus komen, dan komt er nog veel meer op tafel. De natuurwetenschap, we studeren de natuur. En als we dat doen, dan kunnen we drie kanten op. We kunnen omhoog, we kunnen omlaag en we kunnen bij onszelf blijven. En ik wil kort met u alle drie die dimensies langsgaan. Als we omhoog gaan, we gaan steeds groter. Dan zijn we als mens, dan komen we bij de wereld, dan komen we bij de aarde, de zon, de melkwegstelsel waar de zon toe behoort. En daar zijn weer vele andere melkwegstelsels. Het heelal is eindeloos, miljarden planeten die vaak allemaal per stuk een miljard keer zwaarder zijn dan de aarde. De aarde is een heel nietig, minuscuul stipje in een oneindig groot heelal. En dat heeft God gemaakt. Het ontstaan van het heelal is een groot mysterie nog steeds. U hebt allemaal wel over die theorie van de oerknal gehoord. Die staat ook alweer aardig te schudden op zijn fundamenten. Uit een knal, een totaal ongecontroleerd proces, zou dat allemaal ontstaan zijn. Je moet heel veel geloof hebben. Wil je dat erkennen zonder dat dat op een of andere manier gestuurd zou zijn? Dus dat onvoorstelbaar grote heelal, daar werken allemaal geheimzinnige krachten in. We hebben natuurlijk de materie die we kunnen zien. Hè, onze aarde, onszelf. Wij zijn ook materie. De aarde, de sterren, de zon. Maar daarnaast heb je ook nog zoiets als donkere materie. En dat is zoals men de zwaartekracht probeert te begrijpen. Wat is eigenlijk zwaartekracht? Hoe komt het dat twee massa's elkaar aantrekken? Ze zien elkaar helemaal niet. Ze hebben helemaal geen ogen. Hoe kunnen ze elkaar nou aantrekken? Wat zijn dat voor krachten die daar spelen? Nog steeds tasten de fysici, tasten de natuurwetenschappers in het duister. En men heeft dan dat maar voor het gemak de donkere materie genoemd. Daar is drie keer zoveel van als de zichtbare materie. En die samen, dat noemen we de zichtbare energie. Maar het is nog veel complexer. Want dat heelal, dat oneindig grote heelal, dat dijt uit. Hebt u misschien wel eens gehoord. Hoe kan zo'n heelal nou uitdijen? Daar wordt dus aan getrokken. Er zijn krachten die weer aantrekken, die dat uit elkaar trekken. En dat zijn de zogenaamde donkere gaten. Dat noemen we de donkere energie. En er is ook weer drie keer zoveel donkere energie als zichtbare energie. Dat zijn hele geheimzinnige krachten die spelen in het heelal. Die ons begrip verre te boven gaan. En van dat alles zien we maar nog geen 10%, nog geen 5%, een heel minuscuul aandeel daarvan kunnen wij bestuderen in de natuur. De rest ontgaat gewoon aan onze vermogens als mens om te bestuderen. Dus dat is het oneindig grote. Als je daarover nadenkt, dan duizelt het je. En dat heeft God gemaakt. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En ik heb het woord materie laten vallen. Hoe is materie eigenlijk ontstaan? Dat is ergens tijdens de oerknal ontstaan, denk ik. Wat is eigenlijk materie? Laten we eens naar onszelf kijken. Je hebt een lichaam, die is opgebouwd uit cellen. Die cellen zijn opgebouwd uit onderdelen. Cellen, celmembraan, mitochondriën, DNA enzovoort. Kern, die is opgebouwd uit moleculen. Een molecuul is opgebouwd uit atomen. Atomen zijn opgebouwd uit elektronen en protonen en neutronen. Protonen zijn weer opgebouwd uit nog kleinere elementaire deeltjes, kwarkdeeltjes en hoe ze ook allemaal mogen heten. Steeds dieper gaan we. Je kunt dus net zoveel dimensies omhoog, meer dan 10 tot de 20ste dimensies omhoog als omlaag. Wij zijn er precies tussenin. Dat is ook een mooi wonder van de schepping. Op internet heb je een heel mooi filmpje waarin dat wordt weergegeven. We kunnen 20 dimensies omhoog en we kunnen 20 dimensies omlaag. En beide keren eindigen we in een compleet mysterie. Wat is eigenlijk materie? Wat zijn eigenlijk elementaire deeltjes? De fysici kunnen ze nauwelijks beschrijven. Tegenwoordig heb je die bekende snaartheorie. En die heeft 12 dimensies nodig om het gedrag van elementaire deeltjes te begrijpen. Weet je hoeveel dimensies wij kunnen zien met elkaar? 3, hè? Hoogte, breedte en wat is het? Lengte. 3 dimensies. Wij leven in een driedimensionale wereld. We vinden onszelf al heel knap als we 3D-beelden krijgen. Dat is een 2D-beeld. Maar we vinden onszelf al heel knap als een 3D-beeld. De werkelijkheid bestaat dus uit 12 dimensies. Dat is metafysica. Dat is een groot geheim. Hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Daar snappen we eigenlijk helemaal niets van. Zo heeft God dat gemaakt. En als mensen zeggen, er is niks meer dan materie. Dus er is niks meer dan voor ogen. Dan schieten ze in hun eigen voet. Want materie is eigenlijk ook metafysica. Dat zijn 12 dimensies. En Plato heeft daar eens een heel mooie parabel van gegeven. Plato is een filosoof. En ja, onze zoon is filosoof. En die zegt altijd, na Plato is er niets nieuws meer gezegd. En Plato wist dit al. Plato die heeft een parabel verteld. Kennen jullie die van de mens in de grot? Vertel het even heel kort voor degene die paar die het nog niet weten. De rest weet het natuurlijk allemaal al. Stel je voor, er zitten mensen in de grot en die kunnen maar één kant op kijken naar een muur. Zoals daar. Ik kijk naar die muur en ik zie daar een beeld. Ik kan verder niet omheen. Ik kan alleen maar voor me uitkijken. En achter me brandt een vuur. In dit geval is dat de beamer. Die projecteert dat. Achter me brandt een vuur. En ik zie dus eigenlijk alleen maar hooguit mijn eigen schaduw op de muur. Dan lopen er voor dat vuur langs mensen. Bijvoorbeeld jongeren. Ouderen zijn belangrijk. Jongeren hebben ze een jongerendienst tenslotte. Of een band. Die loopt zo voor dat vuur langs. Wat ziet die mensen in de grot? Wat zien ze? Schaduwen. Ze zien iets in 2 dimensies. Maar wat achterin loopt, dat zijn levende wezens in 3 dimensies. Ze zien dus maar een afspiegeling van de werkelijkheid. En zo is dat met ons ook. Wat wij zien is maar een afspiegeling van een veel complexere werkelijkheid. De werkelijkheid die wordt geregeerd door natuurwetten. En die natuurwetten die zijn door God op een onvoorstelbaar precieze manier op elkaar afgestemd. Alle natuurconstantes. Die je maar kunt bedenken. De grootte van de basiskrachten. De afstand tussen de zon en de aarde. De afstand tussen een proton en een elektron. De verhouding van de massa tussen proton en elektron. Ga zo maar door. Die zijn allemaal zo ijzingwekkend nauwkeurig vastgesteld. Dat alleen op die manier leven mogelijk was op aarde. Dat noemen we het antropisch principe. Opnieuw in de cursus zal ik dat verder uitleggen. Dus wat heeft de wetenschap voor feiten opgeleverd? Als het gaat om de fysische wereld. Duizelingwekkend. Oneindig. We zongen net het lied, God is oneindig groot. Nou, en hij heeft het oneindig groot en het oneindig klein gemaakt. Maar ook het oneindig complexe. Dat is de biologische werkelijkheid. Die zit daar dus precies in. En men veronderstelt, en die aarde, na die oerknal en zo, is alles afgekoeld. En op die aarde was de aarde woest en leeg. Dat was ook zo. Er was nog geen leven. Er waren ook wat basismoleculen. En die hebben zich dan samengevormd tot allerlei complexere deeltjes. En daaruit zouden dan cellen zijn ontstaan. Nou, als u weet wat een cel is. Weet iemand wat een cel is? Er is niemand die dat helemaal weet. Een cel is te complex om te bevatten. Een cel is zo klein, je kan het niet eens zien met blote ogen. Elke cel heeft meer informatie in zich dan de grootste encyclopedie op de wereld, dan het hele internet. Een cel is een onvoorstelbaar complex systeem. Met een heleboel verschillende onderdelen die allemaal een hele specifieke functie hebben. Een cel is, als je dat voor je ziet, het is een bolletje met een vetlaag eromheen. En daar steken allemaal antennes uit. Honderdduizenden antennes. En er zitten kanalen in, zodat de voedingsstoffen die cel binnen kunnen komen. Een cel is een mirakel. Elke cel. En dat zou dus allemaal spontaan uit dode materie zijn ontstaan. Als je maar genoeg tijd hebt, lukt het allemaal. Dat is dus wat de evolutie, wat het evolutionisme zegt. Allemaal door toeval ontstaan. Als je daar dus, dan heb je een behoorlijk groot geloof nodig. Wil je dat aannemen? De vraag is, wat is aannemelijker? Net zei iemand het al. Is het aannemelijker dat daar een ontwerper zit? Dat er een grote designer zit die dat zo heeft gemaakt? Is dat niet veel aannemelijker om te geloven? Is het eigenlijk belachelijk om te geloven dat dat niet zo is? We moeten ons niet in een hoekje laten drukken. We moeten ferm uitkomen voor onze overtuiging dat er een God is die alles gemaakt heeft. Dus er zijn uit alles wat de wetenschap heeft opgeleverd, hoe de hersenen werken, wat de menselijke geest is het overduidelijk dat er een ontwerp achter zit. De wetenschap heeft dat al aan feiten opgeleverd. Er moet een ontwerper zijn. Nou, dan ja, over de oude aarde heb ik al iets verteld daar straks. Dus hoef ik niet van, wat moeten we dan met Genesis 1, al die wetenschappelijke feiten. Nou, ik denk dus dat er helemaal geen conflict is tussen de boodschap van Genesis 1 en tussen datgene wat de wetenschap aan feiten heeft opgeleverd. In feite kun je zeggen dat het alleen maar de Bijbelse boodschap heeft versterkt. Dat alles stapsgewijs tot stand is gekomen. Zo staat het ook in Genesis 1. En de onvoorstelbare complexiteit van alles. Dus even kijken wat ik op de volgende heb staan. Ja. Dus hoe je het mooi bij elkaar kunt brengen, is denk ik als je gewoon Genesis 1 zo leest, zoals we daarnet hebben gedaan. God heeft scheppend in stappen alles tot stand gebracht. En bij de grote overgangen die de evolutietheorie niet kan verklaren, de overgangen tussen van dode materie naar leven, van cellen naar planten, van planten naar dieren, van dieren naar mensen, dat zijn onherleidbare domeinen. De wetenschap heeft geen enkele, ook maar een, in de verste verte een verklaring hoe dat zou kunnen zijn ontstaan. En Genesis 1 vertelt het ons. God heeft daar wonderen gedaan. Die heeft zijn eigen natuurwetten, zeg maar, die overstijgt, die God kan daarmee spelen. En die heeft gebruikmakend van al het materiaal wat er is, is daar scheppend opgetreden. Op diverse momenten in het verleden heeft God grote wonderen gedaan. Heeft God dingen gedaan die onze natuurwetten te boven gaan. Zo'n grote God, daar mogen we in geloven. Goed. De Bijbel zegt daar nog iets meer over. En daar wil ik nu met jullie twee teksten over lezen. Dat brengt weer die twee eigenschappen van God. Zijn almacht en zijn liefde weer bij elkaar. En die tekst, de eerste tekst, dat zijn de eerste twee versen van Johannes. Bekende tekst, ik lees het toch even voor. In het begin was het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. En nu komt het, alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. Dus dat woord, dan weten we allemaal wat daarmee bedoeld wordt. Hè? Dat is de Zoon van God. De tweede persoon in het goddelijk wezen. Die Zoon van God is dus betrokken bij alles wat is ontstaan. Dus ook bij de schepping. Gaan we nog een tekst lezen. Dan staat het eigenlijk nog duidelijker in Colossense 1, vers 15 tot 17. Daar staat een prachtig, een soort hymne, een soort loflied op de Zoon. Het begint zo. Dan gaat het over de Zoon. Beeld van God. De onzichtbare is Hij. Eerstgeborene van heel de schepping. Nu komt het. In Hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op de aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Onzichtbare, denk even aan die dimensies die wij niet kunnen zien. Er is een heleboel wat er wel is en wat onzichtbaar is. De menselijke geest, engelen, demonen. Het zijn allemaal geen sprookjes. Zichtbaar en onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles. En alles bestaat in Hem. Dan gaat het dus over het feit dat de Zoon, de eeuwige Zoon van God, dat door Hem ook God alles geschapen heeft. En wij zijn gewend om naar de Zoon van God, dan hebben we het over Jezus. En dat is prima hoor. Want Hij is mens geworden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. En zo brengt Hij ons verlossing. Maar we moeten het evangelie niet tot die Jezus beperken. Jezus is de Zoon van God. Is een goddelijk wezen. En in zijn goddelijk wezen, daardoor is alles tot stand gekomen. Daardoor is alles geschapen. Dus zowel Gods almacht, zijn scheppende kracht, als Gods liefde zijn door de Zoon heen gegaan. En zo kun je ze prachtig bij elkaar brengen. Dus het is niet zo dat het alleen maar gaat over ons persoonlijk zielenheil in het evangelie. Dat is mooi, dat is goed, dat is heel goed. Maar het is nog veel groter. Het is God te doen om zijn hele schepping, om de hele wereld, om alles wat hij gemaakt heeft. Dat wil hij naar een mooi einde brengen. Dan lees ik u nog een aantal versen uit Jesaja 40 voor. Want de vraag is natuurlijk, wat heb je daar nou aan in je persoonlijk leven? Even kijken of ik snel Jesaja 40 kan vinden. Dat lukt me notabene. Geeft u een goede indruk van mijn bijbelvastheid. Ik lees voor u Jesaja 40 vers 26 tot 28. Moet u goed naar luisteren. Misschien de ogen dicht doen. En goed dat u door laat dringen wat daar eigenlijk staat. Kijk omhoog. Wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger der sterren voltallig uitrukken. Hij roept ze bij hun naam, al die miljarden sterren. Hij roept ze bij hun naam, één voor één. Door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één. En dan komt het Jacob. Waarom zeg je, Israël, waarom beweer je, mijn weg blijft voor de Heer verborgen. Mijn God heeft geen oog voor mijn recht. Kent u dat? Allemaal wel eens wanhoop. Is die God er wel? Zit hij mij wel? Het wordt mij onrecht aangedaan. En dan zegt hij, weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwig God is de Heer, schepper van de einde der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput. Zijn wijsheid is niet te doorgronden. Zo'n machtige God heeft over jouw leven uitgeroepen. Jij bent mijn kind. Ik bewaar je. Ik breng je op je bestemming. Dus ook als je het dus helemaal niet ziet zitten, dan mag je weten, zo'n machtige God die dit alles gemaakt heeft, die oneindig grote, oneindig kleine, oneindig complexe werkelijkheid, die God, die heeft dat tegen jou gezegd. En daar kan je helemaal veilig op bouwen. Dus ook de grootheid van de schepping geeft ons uiteindelijk een hele diepe troost en een hele diepe zekerheid voor ons geloof. Ja, dat is wat ik u wilde vertellen. En mijn bedoeling is ook, met name voor jongeren, maar ook voor ouderen, om de boodschap over te brengen dat we een heel sterk verhaal hebben. Wij hoeven niet bang in een hoekje verlegen als gelovigen te zitten. O heden, als er maar niemand over het geloof begint. Op je werk. Of in de collegezaal. Als er maar niemand over geloven. O heden, dat vinden ze me vast belachelijk. Of ouderwets of uit de middeleeuwen. We hebben een heel sterk verhaal als het gaat over hoe is deze werkelijkheid tot stand gekomen. Wie houdt het allemaal in zijn macht? En waar gaat het naartoe? En kom er maar vrij vooruit. Ik doe dat tegenwoordig ook. En dan zal je zien dat je een heel sterk verhaal hebt. En laat je niet omver blazen door allerlei beweringen van de wetenschap heeft zus en de wetenschap heeft zo. Doe maar rustig aan. Het zijn allemaal feiten. Prachtig die de wetenschap heeft opgeleverd. Maar diezelfde feiten spreken ook heel sterk van een grote schepper die alles gemaakt heeft. Die schepper, daar geloof ik in, die wil mijn vader. Zullen we met elkaar bidden? Oneindig grote God, machtige God. Wie zijn wij eigenlijk dat wij u aanroepen, dat u naar ons zou horen? Het is niet zo dat we zomaar in de lucht zitten te praten als we bidden. Want in die lucht, daar zit uw geest. Uw geest brengt onze gebeden voor uw troon en u hoort ons. Wat een machtig wonder is dat, Heer. Wat bent u groot en goed voor ons. En dank u dat we daar vanmiddag iets meer van hebben ontdekt. Wat de Bijbel daarover zegt, wat de wetenschap daarover voor resultaat heeft opgeleverd. Dank u voor de wetenschap. Dank u voor evolutie, voor alles wat u hebt gemaakt. Dank u voor uw scheppingswerken. Heer, wilt u ons helpen in ons leven daar ook voor uit te komen. Ieder op zijn plek. En geef dat we vol vertrouwen de toekomst ingaan aan uw vaderhand. Daar bouwen we op en daar vertrouwen we op. Hoor ons, Heer, we vragen het u in de naam van uw lieve Zoon, door wie u alles geschapen hebt. Amen. Dan gaan we nu, meen ik, het hoogtepunt krijgen van deze dienst, dat is de collecte. Daarna zingen we en dan is het klaar.